Het verhaal van Jan Bloemkool. Een kerstverhaal van bij ons. Jan was een verlegen jongen. Zijn moeder Julia, die zag hem heel graag. Jans vader, de Jos, was vaste klant van Café Edelwijs in de Ogenakkerstraat. Wekelijks kwam de biermachang langs om 2 bakken tafelbier af te zetten. Een pintje hoorde gewoon bij het leven. Het was een heel gewoon huishouden. Maar dat koppel zat met iets. Het kwam erop neer dat Jos twijfelde aan zijn vaderschap. Hij was ervan overtuigd dat Jan zijn zoon niet was. Het was een vermoeden op veronderstellingen gebaseerd. Jan is jarig op 5 april. Jos, die goed had leren optellen en aftrekken in de Sint-Trochusschool op Klein Hulst en die ooit eens een prijs voor hoofdrekenen had gewonnen, telde terug in de tijd. 9 maanden terug. 5 april, maart, februari, januari, december, november, oktober, september, augustus, juli. Telkens kwam hij in het begin van die hete maand juli uit. Hij wist met zekerheid dat juli 1976 een hete zomer was. Er was een hittegolf. Normaal lieten ze bij een temperatuur van 30 graden mekaar met rust. Ze waren bevreesd voor een totale flauwte bij opwinding, omdat Julia overgevoelig was en een zwak hart had. Elke inspanning zou haar dood kunnen betekenen. Jos kon zich niet veel meer herinneren van die dagen, maar hij was zeker van zijn stuk. De weerkundige statistieken waren duidelijk. Het was een hittegolf. Dus, bij die hoge temperaturen, kon van enige intimiteit tussen hen geen sprake geweest zijn. Ze spraken het niet uit, maar constant was er een raar gevoel over de verwekking van de Jan en dat woog op een relatie. Bovendien kon Jos heel kortaf zijn tegen Julia als er weer eens gezeverd werd over een seksleven. Onze Jan, die komt uit een bloemkool, niet waar, Julia, uit een hete zomerbloemkool. Daar riep hij dan, al lachend. Maar in feite was hij dan een beetje kwaad. Allee, zwijg, antwoordde Julia. Een zomerbloemkool, drink wat minder, hete zot. Maar Jos hield stevast vol. Dat is wel degelijk zo, Julia. Kijk goed naar onze Jan. Hij heeft al bloemetjes op zijn blote billen in de winter. Een zomerbloemkool die schiet rap op. Dat is door dat speciaal zaad, het multizaad, van bij Mariman op de Antwerpse Steenweg. Onze Jan is toch een speciale? Die is van multizaad gemaakt. Toen Jan dat verhaal voor de eerste keer hoorde, had hij 's nachts een ongelooflijke nachtmerrie. Met een lichtflits zag hij een verlichte bloemkool en daaruit sprongen 3 gouden bloemstronkjes open en die verspreidden lichtjes, zoals een sterrenscheider. Vreed schoon. Het eerste stronkje zei: Jan, als iemand je ooit aanraadt eens af te wijken van het rechte pad, aarzel dan in geen geval, volg dan de afwijkende route. Het tweede gouden stronkje sprak: Jan, als je ooit iets uit de 1000 moet zoeken, geen nood, niet aarzelen en zei het derde stronkje. Als je denkt dat het uw moment is, de mijlpaal in uw leven, neem dan wat verse sneeuw, leg die op je ogen en tel tot 5. Wat daarna gebeurt, je zal het zien. Je zal volmaakt gelukkig zijn. Let wel, je kan elk stronkje maar 1 keer gebruiken. En vloep! Het licht ging uit en de gouden bloemstronkjes waren weg. Als Jan vroeg, ma, wat is er eigenlijk met het zaad van een zomerbloemkool? Dan zei ze, jongen, dat maakt je vader u maar wijs. Zwijg over bloemkolen. Ik wil dat woord niet meer horen. Ik kan geen bloemkool meer zien. En zo kwam het dat Jan nooit in zijn leven bloemkool had gegeten. Hij pakte al zijn moed samen en vroeg aan Mohamed, die bij hem in de klas zat, of bloemkolen lekker waren. En zijn antwoord was positief en die sprak lovend over witte saus. Mohamed vertelde dat zijn papa zelf zaad zaaide en bloemkolen kweekte in de volkstuinen, ook wel het werk van de akker genoemd, in de Lindenstraat. Nu werd Jan toch nieuwsgierig. Waar is dat werk van de akker? Vroeg hij. Als je van school naar huis gaat, moet je niet rechtdoor gaan in de Lindenstraat. Je moet van het rechte pad afwijken en de eerste wegel afslaan. Dan kom je op een toegangsweg die leidt naar wel 100 volkstuintjes. Plots herinnerde hij zich het eerste gouden bloemstronkje uit zijn droom en hij sloeg af van het rechte pad, volgde de weg naar het werk van de akker. Hij zag een groene loon achter de huizen van de blendende straten. Een nieuwe wereld ging voor hem open en vanaf dat moment trok hij na schooltijd altijd naar daar. Jan wilde alles te weten komen over de bloemkool. Zijn obsessie ging zo ver dat hij zelf een bloemkool wilde zijn. Hij voelde zich uitgesloten, maar als hij echt een bloemkool zou zijn, dan zou hij niet meer alleen zijn. Dan zou hij tot de grote kruisbloemfamilie behoren, de Brassica oleracea botrytis. Een reusachtige kool met bloemknoppen die fleurig groeit en bloeit en die groter en schoner wordt op met paardenmest vermengde grond. Hij keek toe hoe de mannen van het werk van de akker de kolen bedekten zodra ze kwamen piepen, om ervoor te zorgen dat de krop schoon wit zou blijven en niet zou vergelen. Na een tijdje kende Jan iedereen en omgekeerd. Ze noemden hem de bloemkool. Ze vertrouwden hem. Als hij hen waarschuwde voor te veel vocht of het gevaar van de hoge temperaturen, luisterden ze naar hem, want ze wilden allemaal kost wat kost vermijden dat de bloemkolen voortijdig begonnen te schieten. Een harige kool, dat was geen zicht en geen reclame voor hun werk van de akker. Jan wist intussen alles van het groeien en bloeien van een bloemkool, maar hij had ze nog altijd niet gegeten. Op een dag zat hij weer naar de lochtingen te kijken. Het was in de herfstvakantie en het had gesneeuwd. Er was niemand anders. Veel zag hij niet, want het was overal wit. Af en toe maakte hij een gat in de sneeuw, zodat hij de aarde zag. Hij was van de aarde gaan houden, het gevoel van zand in zijn hand, de korrels grond tussen de vingers. Dat gaf een kick. Het liefst van al had hij een vettige kloot vast waarin de pieren nog aan het krioelen waren. Maar het was winter. De grond was hard, zijn handen en voeten waren bevroren. Hij voelde aan de serredeuren tot hij er eentje vond waarvan de deur los stond. Hij zocht beschutting. In een hoek lag wat afdekmateriaal en doeken. Hij zette zich neer, bedekte zich en viel in slaap. En weer zag hij een groot licht. Het was groter en sterker dan de vorige keer. Hij werd totaal verblind. Hij wreef in zijn ogen en hij zag een wit fornuis. Overal potten en pannen. Kortom, een hele ingerichte keuken. Alles was versierd met kerstbollen. Zijn evenbeeld stond te midden van de keuken. En er lag een bloemkool op het aanrecht. Hij dacht spontaan aan de programma's op tv. De Hobbykok, Mijn Restaurant. Maar de hoofdrol was deze keer voor hem, voor Jan Bloemkool. Hij voelde zich vederlicht worden en werd meegezogen in de culinaire wereld en kreeg de drang om te koken. Maar hij had nog nooit iets klaargemaakt. Hoe moest hij daar aan beginnen? Er stond een boekenrek met wel 1000 kookboeken. En hij zat weer in zijn droom. Als je ooit iets uit de 1000 moet zoeken, geen nood. Alles werd duidelijk voor hem. SOS Piet natuurlijk, met zijn bereiding van bloemkool met bechamelsaus. Zonder nadenken nam hij de bloemkool, verwijderde de groene blaadjes. Hij scheurde één voor één de stronkjes los, spoelde alles in water met een scheutje zout, deponeerde alles in een grote kastrol en liet het in water bijtgaar koken. Hij smolt boter en bloem en maakt een blonde roux. Goed er melk en kookvocht bij, zout, peper, nootmuskaat, citroen en een beetje kaas. Finaal schikte hij alles in een grote schaal. Goed de saus erover en na 10 minuten op 180 graden in de oven was de bloemkool klaar. Fier stond hij naar zijn schotel te kijken. Hij rook, proefde en zag dat het goed was. Hij glunderde. Het was de eerste keer dat hij zo'n heerlijk gevoel beleefde. Het was alsof heel zijn verleden als een last van zijn schouders viel. Hij smulde van de bloemkool, maar er ontbrak nog iets. Maar wat? Hij wist het niet. En toen gebeurde er iets heel raar. Hij dacht aan worsten. En er fladderde een lieftallige dame met heerlijke gebraden saucissen voorbij. Hij dacht aan stoofvlees en er kwam een meisje met een heerlijke ovenschotel stoofvlees met pruimen. Hij dacht aan biefstukken en hij zag een lieve fee met gebakken country steak, gebakken patatten, gekookte patatten. Heerlijk! Hij waande zich kindje Jezus in het stalletje van Bethlehem met de 3 wijzen met goud, wierook en mirre. Maar hij had geen wijzen, maar wel keukenprinsessen en spijzen. Jan was niet triest. Het was alsof hij een geschenk gekregen had, in dat hij voor altijd in zijn hart zou koesteren. De vrouwen verdwenen en met een grote schittering was alles weg. Zijn oren waren dicht, hij rilde, hij was betoverd. Plots voelde hij iemand aan zijn schouders schudden. Jan, wat is er? Wat lig je hier te doen? Kom al gauw mee. Het was zijn vader Jos. Ik heb je overal gezocht. Wat zoek je hier eigenlijk? Het is kerstavond, je moet naar huis. Pa, zie je me hier staan? Tussen de lochtingen, waar in de zomer, de herfst, de winter, de lente, de bloemkolen groeien. Dit is mijn bakermat. Van hier ben ik afkomstig. Hier voel ik me thuis. Intussen was zijn moeder met de fiets komen aangereden. Ma, voor kerstavond zoek ik voor je de schoonste bloemkool en ik zal ze klaarmaken op Vlaamse wijze. Bloemkool met witte saus. Er is echt niks mis met bloemkolen. Er zit vitamine C in, eiwitten en koolhydraten. En dat is goed voor de weerstand. Ik verzeker je dat je minder naar de dokter zult moeten gaan als je geregeld bloemkool eet. Jan voelde dat het verhaal nog niet af was. En hij dacht aan de boodschap van het derde bloemknopje uit zijn droom. Neem verse sneeuw, leg die op je ogen en tel tot 5 voor de mijlpaal in uw leven, het volmaakte geluk. Hij voelde zichzelf goed en hoopte op hetzelfde zalige gevoel voor zijn scheppers. En hij ging voor de apotheose. Het is nu of nooit, en hij wreef verse sneeuw in zijn ogen en telde tot 5. Het werkte. Jos en Julia keken naar elkaar en ze kregen het warm en heet. Ze voelden zich ook wel een beetje betrapt. Ze kregen eerst een ongemakkelijk gevoel over het feit dat ze een zoon hadden belast met zoveel twijfels. Twijfels die ze zelf hadden over elkaar. Intussen gloeide Jan en kwam hij in trance. Ma, pa, ik ga het kerstmenu klaarmaken en ik vraag de familie van Mohammed om mee aan tafel te schuiven. Maar eerst moeten jullie in de serre gaan. Er is iets heel schoon te zien. Bevrijd en zonder schroom gingen zijn ouders de serre in. Julia pakte Jos goed vast en ze zei: Jos, we zijn hier alleen. We moeten niet op onze Jan zijn handen staan kijken als zij kookt. Ze vlijde zich neer en trok de Jos tegen haar borst. Jos, we gaan nog eens doen, net als vroeger. Overal en op alle plaatsen. En opeens een bliksem en Jos en Julia waren in de hoogste hemel. Ze zagen een vrijend koppel, vele jaren jonger, op een hete zomeravond. De druivelaar stond op juli 1976 en ze leken er als 2 druppels water op. Het verleden van de Jos klaarde helemaal uit. Hij wist terug wat hij eerder op die bewuste avond had gedaan in Café Edelwijs. En hij moest bekennen dat het maar een heel gewone avond was geweest en dat er niets speciaal was gebeurd. Dat hij gewoon een pintje te veel op had en dan naar huis was gegaan. Dat pintje te veel, dat gebeurt nog wel eens, maar niet meer in Café Edelwijs, want dat is voltooid verleden tijd. Die café bestaat allang niet meer. Maar nu komt de cruciale vraag. Wat is er echt gebeurd met Jos nadat hij thuis kwam op die hete zomeravond? Het kon niemand nog verdommen. Van het een kwam het ander zeker. Wie zal het zeggen? Maar van een muggenolifant maken, dat gingen ze niet meer doen. No way. Ze beslisten de waangedachten die het leven onrustig maakten te verbannen. Voortaan brandde in hun harten enkel het vuur van de liefde en de blijdschap. De vrede had zijn intrede gedaan en zo konden ze genieten samen van een volmaakte kerst. En ze leefden nog lang en gelukkig.